Goedemorgen, broers, zussen, luisteraars. Ik heb een aantal mededelingen. En dan begin ik met de volgende. Geachte gemeenteleden, ons, de kerkenraad, bereiken vragen over de verhouding tussen enerzijds de afgetreden broeders Roel van Aalderen en Jan-Willem van Dommelen en anderzijds onze predikant Jan Wesseling. We zijn blij om u te kunnen melden dat na eerdere briefwisselingen en gesprekken partijen onomwonden uitgesproken hebben elkaar te herkennen als broeders in onze Heer. Tussen de broeders is momenteel gesprek gaande. Omwille daarvan doet de kerkraad voorlopig geen verdere mededelingen. Aan u als gemeente vragen wij uw gebed om zo de Heer van de kerk een zegen te vragen voor de broeders en voor onze gemeente. Tot slot, er zijn heel wat onderwerpen op de kerkelijke agenda die om aandacht vragen een programma waarmee we als kerkraad samen met u gemotiveerd aan de slag gaan. Iedereen is daarbij nodig. De leden van al die commissies en werkgroepen die hard aan het werk zijn, maar ook de mensen die ik de stille fundamenten van de kerk noem. Door de kerkraad is broeder Gert van Houwelingen benoemd in het ambt van diaken en broeder Harold Hutte in het ambt van ouderling. Indien tegen de benoeming van deze broeders geen gegronde bezwaren worden ingediend voor 17 november, zal hun bevestiging, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondag 8 december in de morgendienst. De collecte is vanmorgen bestemd voor de Theologische Universiteit. En vanmiddag gaat dominee Jan Wesseling voor. De dienst wordt gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 16:30. Vanavond zou er een bijeenkomst zijn met Martijn Dekker, met alle jongere werkers of iedereen die daar betrokken was. Maar Martijn is geveld door buikgriep. Dus de avond voor de hele gemeenten of beide gemeenten gaat niet door. De jeugdvereniging van 16 plus gaat wel door. En ik heb begrepen dat dat via de app allemaal geregeld gaat worden. Dus wij hopen dat dat een mooie avond wordt. De kerkraad pastoraal en de diaconie vergaderen woensdag. En volgende week zondagavond, 17 november dus, is er 's avonds weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Afhankelijk van wat hij leuk vindt, kunt u zich inschrijven om met elkaar te zingen, een spelletje te doen, gezelligheid zonder verder programma of een goed gesprek naar aanleiding van een bijbelgedeelte. Inschrijving is mogelijk direct na deze dienst bij de commissie gemeenteontmoetingen of via de mail. Er worden nog gezocht naar gastadressen, dus mocht u uw huis die avond open willen stellen, graag. Dan heb ik nog een bericht van de catechese. Op maandag 18 november worden alle catechesegroepen 1 tot en met 4, dus zowel de maandag als de dinsdaggroepen, om 17:15 verwacht in de Poortkerk voor een gezamenlijke maaltijd. Aansluitend zal een medewerker van Teer als gastspreker een gezamenlijke les verzorgen. De avond zal dan rond 19:45 afgelopen zijn. Omdat de dinsdaggroepen dan ook op maandag worden verwacht, zullen de catechisaties van dinsdag 19 november vervallen. De catechisatieavond met de ouders zal verschoven worden naar maandag 2 en 3 december. Ik kan me voorstellen dat dit wat veel informatie is. Dus ik ga ervan uit dat dit ook nog via de mail wordt verstuurd naar iedereen. En dan heb ik nog Roel. Die wat wil zeggen.
Goedemorgen. Ik vond dat ook best veel informatie. Ik weet niet eens of ik het begin nog meegekregen heb. Daarom hou ik het, als het even kan, wat korter. In de Poortwachter is een klein stukje verschenen dat wij met het combo na de kerkdienst nog wat door willen spelen. En voor de mensen die behoefte hebben om mee te zingen of mee te spelen straks na de kerkdienst, u kunt rustig blijven. Het zal ongeveer, denk ik, een klein uurtje duren. En het is voor ons ook een leuke gelegenheid om samen met u de Heere te loven. Normaal bereidt het combo zich voor op woensdag of donderdagavond. Dat is natuurlijk vrij gefocust op de kerkdienst. En op die manier blijft er vaak weinig tijd over om iets vrijer te gaan spelen of iets meer nummers aan te pakken. Omdat je eigenlijk de donderdagavond al bezig bent voor de zondag daarop. Mocht u zin hebben om straks mee te zingen of mee te spelen, een aantal mensen zullen meespelen, dan blijf gewoon even rustig hangen. Ik denk dat er ongeveer 6 nummers zijn, hebben we uitgezocht. Dus het is waarschijnlijk zelfs korter dan het ene uur waar ik het zojuist over had. U bent in ieder geval van harte welkom. Dankjewel.
Ja, dankjewel Roel. Het zou jammer zijn als die eerste mededeling is, iedereen is vergeten, want ik vind dat wel de essentie. Jacco zal het ook meenemen in het gebed. Jacco Hotland zal voorgaan en ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom nogmaals, wel voor de derde keer welkom geheten denk ik, maar het kan nooit te veel denk ik en zeker ook gasten en mensen die meeluisteren. We zijn hier samen om op de dag van onze Heer Jezus Christus willen God prijzen, danken en luisteren naar zijn woord. Wij beleiden dat we daar de hulp van de Heer bij nodig hebben, zullen we dat staande zingen met de Votum en Zegengroet van Stella. Hou ik van uw huis, Psalm 84 voor nu, een lied van verlangen om dicht bij God te zijn. Ik hoop dat dit verlangen er al is en misschien gaandeweg het zingen steeds meer wordt. Laten we nu samen luisteren naar Gods gebod. Zoals Gods geboden goed zijn voor ons leven. Meestal lezen we 10 geboden uit het Oude Testament. Maar de geboden van God die vind je ook in het Nieuw Testament. En afgelopen week hadden we een avond met mensen die catechisatie geven en jeugdleiders. En toen las Jantine de Koning uit Marcus 10. En daar zie je dat de Heer Jezus ook heel wat geboden noemt. En dat wil ik met jullie lezen. Zullen we daarna zingen, Sela, het woord van God. Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Waarom noem je mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Bedrieg niemand. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Toen zei de man: Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: Eén ding ontbreekt je. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging te neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Je ziet dat de Heer Jezus ook deze geboden aanhaalt. Dat iemand zegt: nou, dat doe ik allemaal. Jezus kent zijn hart. En hij ziet dat de liefde voor God toch ook nog wel lang niet compleet is, zeg maar. Dat er iets anders is wat zijn leven beheerst. En wij leren daarvan, het gaat niet om uiterlijk het doen van Gods geboden alleen, maar God zoekt de liefde van je hart. Zullen we samen in gebed gaan? Direct aansluitend aan onze bidden zingen we Psalm 62, vers 4. Er staat ook heel mooi wat bidden is. Stort je hart uit voor Gods aangezicht. Stort je hart maar uit. Je mag alles met God delen. Heere God, onze Vader in de hemel, vol eerbied komen we bij u. In Jezus' naam komen we bij u. In de naam van uw lieve Zoon, die aan uw rechterhand is. U, Heer Jezus Christus, die ook voor ons pleit en een woning bereidt. Dank u, Vader, voor deze zondag, dat u ons wilt ontmoeten. U hebt graag uw kinderen samen. We zien u niet met onze ogen, maar we geloven wat u hebt gezegd, Heere Jezus, waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. We zijn hier niet alleen, maar onder elkaar. Wilt u ons dat ook laten merken, Heere God, door de kracht van uw Heilige Geest? Heilige Geest, we hebben u zo nodig. Wilt u ons hart vervullen? Ook nu we samen zijn. We danken u voor uw genade, uw vergeving, verzoening. U wilt niets liever dan dat. U vraagt van ons alleen dat we naar u toe komen. Dat we naar u toe komen, niet met schone schijn, maar met al onze fouten, zonden en gebreken. U neemt ze graag van ons over en laat ons vrijheid ervaren. We blijden u, Heer, we zeggen eerlijk dat we tekort schieten. Als het gaat om het leven zoals u ons hebt bedoeld. Vol liefde voor u en 100% liefde voor elkaar. Heer Jezus Christus, u hebt alles volbracht, maar dan ook echt alles. Genoeg om iedereen te redden. Vader, wil ons veel geven vandaag, in de diensten ook. Uw zegen, uw woord, uw geest, uw liefde, uw genade. U weet hoe we hier zitten. U kent ons naam voor naam, zoals u ons bij de doop bij de naam hebt genoemd. Heer, u weet hoe we ons voelen. We bezorgd zijn, verdrietig, blij, rustig. Het kan zo verschillend zijn. Geef wat we nodig hebben. En we hebben u allemaal sowieso nodig. Heer, voor mensen die thuis zijn, die niet konden komen of niet wilden komen. U weet het, Heer, wilt u ook in hun leven er zijn. Om Jezus wil. Amen. Christian die zal nu het kindmoment doen en dat heeft wel te maken met wat we straks uit de Bijbel lezen, Rut 2. Ja.
We gaan beginnen met Rut 2. Kijken we eerst nog even terug naar Rut 1. Want daar begint het mee, hè? Dat was het Bijbelverhaal van vorige week. En nou was het kinderbijbelclub voor groep 1 tot en met 4, hè? Vorige week. Dus misschien heb je wel een stukje gemist. Dus het is wel goed om het even op te frissen. We moeten even beginnen bij het begin. Waar kwam Rut vandaan? Waar kwam Rut vandaan? Uit welk land? Uit Moab. En hoe komt het dan dat ze dan met Naomi terugkomt naar Bethlehem? Wie kan het heel kort vertellen? Hoe kwam het dat ze terugkwam? Waarom kwam zij met Naomi mee? Helemaal niemand meer. Wel toch, ja. Maurits. Ze wilde wel eens kijken hoe het met die God was. Ja, hoe het leven met die God was. Ja. Ja, Rut zei heel duidelijk tegen Naomi, ik ga met u mee. Mijn lot, of uw lot wordt mijn lot. Uw land wordt mijn land. Uw God wordt mijn God. Dat maakt het zo mooi, hè? Rut gaat met Naomi mee. Ik kom daar zo nog even op terug. Want ik wil even naar iets anders. Wie weet nog hoe het was om voor het eerst naar school te gaan? Wie weet dat nog? Ja. Ja, ja, ja. Weet je het nog, Ruben? Hoe was het? Spannend, hè? Wat maakt het zoiets spannend, jongens? Wat maakt het nou spannend? Wat maakt het voor jou spannend? Je kende nog bijna niemand. Nee, dat is echt heel spannend. Ja. Je kent nog bijna niemand. En alles is nieuw, alles is anders. En hoe fijn is het dan dat er iemand is die zegt, ik zal het je vertellen. Ik zal het je uitleggen. Maar Rut kwam in Israël en die had niet zo iemand. Want zij was weduwe. Met wie was Rut ook alweer getrouwd? Met wie was Rut ook alweer getrouwd? Mirtha? Ja, later trouwt ze met Boas. Maar met wie was ze eerst getrouwd? Want ze was al een keer getrouwd geweest. En met wie? Zo moeilijk, hè? Die gaan we aan de grote mensen vragen. Doe even met hand opsteken. Wie denkt met Mahlon? En wie denkt met Kiljon? Wie denkt Mahlon? Even vingers. Ja, niet spieken. En wie denkt Kiljon? Ja, zie je, dat is toch wel 50-50, hoor. Ik moest zelf ook even bladeren, maar het is in Rut 4 staat het. Als Boas toestemming gaat vragen, dan zegt hij, ik wil met Rut de weduwe van Mahlon trouwen. Nou, dan, Mahlon. Gelukkig. Rut was getrouwd geweest met Mahlon. Maar nu komt ze helemaal alleen met Naomi terug. Want haar man is gestorven, haar schoonvader is gestorven, haar zwager is gestorven. En er is niks en niemand. En toch durft Rut dat. Rut durft in Israël naar buiten te gaan. En ze gaat graankorrels oogsten. Ja, niet zoals de maaiers. Deze moet achter de maaiers aan. Van de grond rapen. Nederig klusje. Maar Rut doet het. Want Rut vertrouwt op God. Wat zij zegt in Rut 1. Uw God is mijn God. Dat gaat ze nu laten zien. Ik vertrouw echt op die God. En ik geloof dat hij gaat zorgen dat het goed komt. Dat zegt ze ook tegen Naomi. En zo meteen, in de preek gaat het heel erg over Boas. Boas, de man bij wie Rut gaat Aaron lezen. Zo heet dat. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat Rut een veilige plek had. Een veilige plek bij God. En dat God voor haar zorgt. Het gebeurt niet zomaar. God zorgt voor haar. En dat mag je voor jezelf ook bedenken. Maar misschien kom je zelf ook wel eens in spannende situaties. Misschien ken je dat liedje wel van ik wil worden als Rut. Ja, maar dan moet je dus vooral letten op dat Rut zo goed lette op God. En dat Rut God in het oog hield en aan God dacht. En kom je in spannende situaties, dan mag je dus weten, God is bij mij. Net zoals hij bij Rut was. We gaan daar zometeen een liedje over zingen. En de band zei al van, we gaan dat liedje spelen. En toen dacht ik, nou dan moet ik het wel naartoe kletsen. Ja, maar het past er heel goed bij. We gaan zo zingen. Ik zag een kuikentje. En misschien denk je bij Rut wel, ik zie helemaal geen kuikentje. Maar ik zag een kuikentje dat veilig bij zijn moeder zat. En zo zorgt God voor ons. Daar gaat het straks over. En dat allemaal staat in de lijn van de Heer Jezus. Hoe mooi is dat? Rut krijgt niet alleen een plek in het volk Israël, maar ze krijgt zelfs een plek in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Zelfs voor zijn geboorte laat de Heer Jezus al zien, ik zorg voor jou. Kijk maar naar Rut. Ik zag een kuikentje.
Ja, dat lied dat past heel goed bij Rut 2. Dat hebben jullie mooi opgezocht. We schuilen onder de vleugels, want Boas ziet dat Rut dat doet. We gaan lezen Rut 2. We hebben vorige keer Rut 1 gelezen. En toen vroeg ik jullie van, nou waar lijk jij het meest op? Elimelech, die zegt ik zoek zelf wel uit, kan ook zonder God. Of op Naomi, die erg teleurgesteld is in God. Of op Rut, die zegt, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. En vandaag wil ik je vragen of je jezelf eens wil spiegelen aan Boas. Rut 2, en daarbij lezen we Leviticus 19, nog vier versen, want daar zegt God van je moet koren laten vallen, of laten staan voor de arme mensen. Dat is wat Boas doet. We zingen aansluitend opwekking 687.
Rut 2. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, Ik zou graag naar het land willen gaan om Ara te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde, doe dat maar, mijn kind, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om Ara te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. De Heer zegene u, groette zij terug. Boas vroeg de voorman van zijn maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? De man antwoordde, dat is de Moabitische vrouw die met Naomi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam, zei ze, ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven. En nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend. Ze heeft maar even gezeten. Daarop zei Boas tegen Rut, luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg, maar blijf dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst hebt, ga dan naar de kruiken en drink van het water dat ze daar scheppen. Ze knielde, boog diep voorover en zei, waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? En Boas antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u, Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mij de moed ingesproken, terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht. Laat haar ook tussen de schoven aren lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten je juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit, waar heb jij vandaag aangelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegende man die zo goed voor jou geweest is. Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde, hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En Rut, de Moabitische, zei, hij heeft ook nog tegen me gezegd dat ik bij zijn maaiers moest blijven totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Rut, want dan zal niemand je op een ander veld lastig kunnen vallen. Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten, tot het einde van de gerst en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. Gaan we naar Leviticus 19, vers 9 en 10. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. En dan vers 33 en 34. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf. Want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Dit is het woord van God.
De preek gaat vanmorgen over Rut 2. En we zingen daarna gereformeerd kerkboek 227 van 1, 2 en 4. Ik ga een keertje hier staan. Eens kijken hoe dat bevalt. Mijzelf en hoe jullie dat bevalt. Maar het maakt voor de inhoud van de preek verder niks uit. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is, meeluistert. Wat een kerel, hè, die Boas. Een inspirerend gelovige man eigenlijk. Weet je dat Salomo later bij de bouw van de tempel een van de pilaren waarschijnlijk naar deze Boas heeft genoemd? Boas en Jachin, een van de pilaren. Ken jij iemand waarvan je zegt, dat vind ik een heel inspirerend gelovig iemand? Kun je iemand bedenken waar je dat aan merkt? Ja, waar merk je dat aan? Wanneer is iemand een inspirerend gelovig iemand? Nou, je merkt dat aan hoe iemand praat, waarover die praat, hoe dicht hij bij God leeft. Dat kun je toch merken soms. En ook wat hij voor anderen over heeft. Het kan je opa of je oma zijn. Het kan je vader of moeder zijn. Maar het kan ook een jongere zijn. Zoals we net gelezen hebben over de rijke jongeling. Ikzelf dan, als ik zelf denk aan van wie waren voor mij nu inspirerend gelovige mensen, dan moet ik aan mijn eigen ouders denken. Zij hebben veel verdrietige dingen meegemaakt. Ze hebben 2 kinderen verloren. Ik heb een broertje en een zusje verloren. Gestorven. Maar zij bleven altijd heel dicht bij God leven. God was hun steun en toeverlaat. Op zondagochtend, als ik nog in mijn nest lag, zondagochtend vroeg, dan was mijn vader in de badkamer aan het scheren. En dan zong hij psalmen of andere liederen. Hij had echt zin in de zondag. Zin om naar de kerk te gaan. Nou, het is fijn als je zo iemand kent in je omgeving. Het kan in de gemeente zijn of in de familie. Zo iemand is vaak inspirerend voor anderen. En bovendien is het zo iemand die dicht bij God leeft, is vaak ook wel een fijn iemand. Want die houdt ook van mensen en heeft ook veel over voor andere mensen. Maar weet je, voor zo iemand, zo'n persoon, is het voor zichzelf niet altijd makkelijk. Als je dicht bij God wilt leven, en je wilt ook werkelijk leven zoals God het zegt in zijn woord, en je wilt niet marchanderen, je wilt geen compromis sluiten, je wilt echt radicaal voor God gaan, dan kan iemand zich ook eenzaam voelen. Vooral als je merkt, en het kan zelfs ook binnen de gemeente zijn, dat je dan merkt van ja, anderen zitten niet op diezelfde lijn. Dan kun je je een beetje eenzaam voelen. En in de maatschappij is dat al helemaal zo. Kijk, ja, als je in God gelooft en je wil de Bijbel volgen, dan, nou ja, in deze streek valt het nog wel mee natuurlijk, hè, de Bijbelbeeld. Maar als je in de Randstad zit, dan ben je echt een eenling, een uitzondering, als je nog in God gelooft en naar de kerk gaat. Toch kun je ook als eenling zoveel betekenen. En zo kom ik bij Rut en Boas. Die 2 mensen die dicht bij God leven en ook ons hopelijk inspireren. Zij staan we eigenlijk wel behoorlijk alleen. Nou, van Rut hebben we vorige week wel gezien dat ze alleen staat. Hè, want ze had eigenlijk allerlei redenen om niet op zeg maar de God van Naomi te vertrouwen. Want ze heeft haar man verloren. Ze heeft haar zwager verloren. Ze heeft haar schoonvader verloren. Dus ze zou kunnen zeggen, nou ja, die God van Israël, daar heb je geen meter aan eigenlijk. Bovendien was er nog Naomi die haar ervan af probeert te praten. Die zegt, joh, je moet niet met mij meegaan. Ga lekker terug naar je eigen land. En toch zegt ze, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Dus eigenlijk staat ze best wel heel alleen. En hoe bijzonder is dat iemand dan toch ervoor staat. Dat is echt van God. En neem nu Boas, ook een hele gelovige man. En dat in de richterentijd. En dat maakt het heel bijzonder. Want zo begint het boekje Rut in de tijd van de richteren. En die tijd van de richteren, dat was voor het geloof zeg maar een hele slechte tijd. De mensen stoorden zich weinig aan God. Ze deden wat ze zelf wilden. En stoorden zich ook niet aan andere mensen. Gaven ook niet zoveel om andere mensen. Die tijd wordt getypeerd met iedereen deed wat goed is in zijn eigen ogen. Nou, en in die tijd is Boas een opvallende eenling. Een opvallende uitzondering. Waar herken je het meest in? In Elimelech, in Naomi, in Rut? En vandaag wil ik je vragen, wil je je leven ook eens spiegelen aan dat van Boas? Wat komen we te weten van Boas? Nou, even dit plaatje. Je zou het kunnen zeggen, liefde te midden van het koren en dan allerlei soort liefde. Daar kom ik zo nog even op terug. Nou, Rut is op de akker van Boas terechtgekomen om wat graan bij elkaar te sprokkelen. Het is de tijd van de oogst. En zo maakt Rut gebruik van het recht. Het is geen gunst, maar het recht dat God aan arme mensen heeft gegeven. We hebben net in Leviticus 19 gelezen dat de eigenaar van de akker, als hij aan het oogsten is, moet hij niet schraperig alles naar zich toe zelf willen graaien. Maar God zegt, jij moet een rand laten staan en alles wat valt niet allemaal nog weer willen binnenhalen. Dat is voor de arme mensen. Dus dat is Gods diaconale zorg in de gemeente. Boas wordt ook wel eens een hele goede diaken genoemd. Nou, net zoals in onze tijd, ook in onze samenleving, zelfs in het rijke Nederland, zijn er mensen die naar de voedselbank moeten gaan, die geen inkomen hebben of heel weinig inkomen hebben, heel veel schulden hebben soms. In Israël zijn weduwen een hele zwakke groep, zeg maar, aan de onderkant van de samenleving. Geen vaste inkomsten. Zoals nu in ons land ongehuwde moeders soms het heel zwaar kunnen hebben. Omdat ze voor een kindje willen zorgen en niet kunnen werken. En dan zit je zomaar in de schulden. Hoge huurprijzen. Ja, in Leviticus 19 zegt God dus, als je gaat oogsten, niet tot de rand oogsten. Laat een rand staan. Maar hoe breed moet die rand dan zijn? Dat staat niet in de Bijbel. Dat laat God aan de eigenaar over. Een dikke egoïst, die laat dus een heel smal randje staan. Want die wil zelf zoveel mogelijk hebben. Iemand die liefde heeft voor de mensen, laat een brede rand staan. En dat vind je in het Nieuwe Testament ook terug. God zegt ook tegen ons niet van heel precies van zoveel moet je geven, zoveel procent. God die zegt ook van ik heb de blijmoedige gever lief en geen afgeperste gift. Geen belastingaanslag krijg je. Wat je hart je ingeeft om te geven uit liefde voor anderen. Nou, er zullen in die tijd ook genoeg mensen zijn geweest die de kantjes er letterlijk van af hebben gelopen, zal ik maar zeggen. Je moet ook bedenken dat er net een periode van honger is geweest. Dus in die zin valt Boas heel positief op. En dat merk je gelijk ook al aan de positieve sfeer op zijn bedrijf. Dit hoofdstuk zegt ook wel iets over de werkvloer eigenlijk. Als Rut waarschijnlijk best wel zenuwachtig. Als je voor het eerst naar school gaat, spannend. Maar ik denk als je in een vreemd land komt en voor het eerst je hand op moet houden en je stapt daar de akker op en je gaat naar zo'n man toe en je zegt van mag ik op deze akker misschien aren rapen? Dat doet ze en ze komt bij een soort manager terecht. En die zegt gelijk van oké, is goed. Kennelijk is dit de sociale code op het bedrijf. Hij hoeft niet eens te vragen eerst aan Boas. Nee, kennelijk staat dit bedrijf open voor mensen die aren komen zoeken. Dat is al een heel positief teken. En dan komt Boas op de proppen. En dan ziet hij zijn werknemers en dan zegt hij, de Heer zij met jullie, de Heer zegene jullie. Kom jij zo op je werk? En de werknemers terug zeggen, de Heer zegene u. En dat is in een richterentijd waarin heren en slaven en heren ook hun slaven ontzettend konden misbruiken. Maar dit ademt een hele positieve sfeer rondom Boas. Hij ziet die werknemers niet als nummers. De Heer zegen u. En andersom, er is wederzijds respect. Boas valt nog meer op door zijn houding naar Rut. Hij geeft haar meerdere voorrechten. Hij zegt, blijf hier rustig aren, lezen Rut. Ga niet naar een andere akker. Blijf bij de vrouwen die ik in dienst heb. Dus bij de vaste krachten, zal ik maar zeggen. En je mag ook eten en drinken hier. En tegen de werknemers zegt hij, laat eens wat extra voor de vallen. Nou, wat denk je dan? Dan denk je, je weet ook hoe het verder gaat. Hè? Ze trouwt met Boas later, dan denk je, ja, maar Boas die heeft al lang gezien natuurlijk. Die denkt, dat is een leuke vrouw. Nou, ik zeg niet dat het niet zo is. Maar hij kijkt toch anders naar Rut ook. Hij kijkt ook anders naar Rut. Lees maar even mee. Ik weet wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na het overlijden van je man. Dat je je vader en je moeder en je geboorteland hebt verlaten. Naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël. Onder wiens vleugels, kuikentje. Hè, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Dus hij ziet van, misschien vond hij het een leuke vrouw, kan best zijn. Maar hij ziet ook van, jij hebt voor God gekozen en je bent bij God gaan schuilen. Dat ziet Boas zeker ook. En dat onder de vleugels schuilen van, zoals een keukentje onder de hen, zeg maar. Dat is iets wat in de psalmen later nog regelmatig terugkomt. En wat de Heer Jezus ook gebruikt op een gegeven moment. Die zegt van, hoe vaak Jeruzalem heb ik jullie niet bij elkaar willen roepen zoals een hen, haar kuikens onder haar vleugels. Nou, Boas ziet dat bij Rut. Jij zoekt God en je zoekt bij God bescherming. Afgelopen weken las ik nog in de krant. Was er een mevrouw in, ik dacht Amsterdam. En die zat helemaal diep in de schulden. Verschrikkelijk is dat. Heel in de schulden is ze uiteindelijk met veel, na veel drempels is ze naar de gemeente gegaan. Zeg maar de burgerlijke gemeente. En toen zeiden ze tegen haar, ben je lid van de kerk? Toen was ze net een paar maanden lid geworden van Hoop voor Noord, heet het geloof ik, die kerk daar. Dat is een pioniersgemeente. En toen zei die ambtenaar van de burgerlijke gemeente, die zei, ga ook eens hulp zoeken bij je kerk dan. En dat heeft ze gedaan. En daar is ze ontzettend goed geholpen. Is uit de schulden geholpen. Dat is eigenlijk een soort hedendaagse Rut, zeg maar, hè? Die het wil zoeken bij God en ook bij zijn gemeente. Nou, dat telt dus bij Boas. Dat deze vrouw ook een keus voor de Heer heeft gemaakt. Boas valt op. Boas valt op twee punten die met elkaar te maken hebben. En ik hoop dat ook in onze gemeente veel voorkomt en bij onszelf voorkomt. Dat is namelijk het geloof in God en het willen leven naar zijn woord enerzijds. En het liefhebben van de naaste en in het bijzonder ook de weerloze, arme mensen. En dan is Rut de Moabitische. In Leviticus 19 hebben we gelezen hoe een vreemdeling ontvangen moet worden in Israël. En wij zeggen telkens, Boas houdt zich aan het woord van God. Want hij strooit rijkelijk met het graan. En hij wil voor haar zorgen, dus dat is volgens het woord van God. Maar, wacht eens even, in het woord van God staat ook dat een Moabitische niet in Gods gemeente mag komen. Dat hebben we vorige week gelezen. Vanwege de hele geschiedenis, ga ik nu niet op in. Maar er staat er wel, een Moabitische mag niet in de gemeente komen. Dus, Boas, no, Boas houdt zich niet aan Gods woord. Boas houdt zich niet aan Gods woord. Maar Boas laat barmhartigheid voor recht gelden. Volgens de letter van de wet zit Boas fout. Maar Gods genade is groter dan het oordeel. Soms zitten wij ook te veel op de letter. Er zijn situaties waarin we soms te veel op de letter zitten. Misschien wel ten koste van de barmhartigheid. De fariseeën hadden daar ook verschrikkelijk last van. Die hielden zich verschrikkelijk aan de wetten die ze soms zelfs hadden gemaakt. Waarmee ze de barmhartigheid, de liefde uit het oog verloren. Wij moeten dat ook goed in de gaten houden. Als dat gaat wringen, de letter en de barmhartigheid. Denk dan maar aan wat God gezegd heeft. Barmhartigheid wil ik en geen offers. Boas valt in die zin dus ook heel mooi op. Een inspirerende man, te midden van veel mensen die lak hebben aan God, lak hebben aan Gods woord en anderen. Boas is de man van psalm 1, waar we het jaarthema mee begonnen zijn, de eerste psalm. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar vreugde vindt in de wet van God. Hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op Gods tijd. En wat is nou echte godsdienst? Wat is echte godsdienst? Jacobus 1, echte godsdienst is omzien naar wezen en weduwen in hun nood. Boas doet dat. En niet zuinigjes. Als hij zegt, de Heer mogen je belonen. Ja, dat is eigenlijk makkelijk gezegd, hè. De Heer mogen je belonen. Doe, word warm, eet goed, dag. Soms doen wij dat misschien ook wel. Wij bidden voor de arme mensen en we geven niks. Of heel weinig. Maar Boas doet anders. Hij zegt, de Heer mogen je belonen, maar dan gaat hij ook zelf rijk geven. Is hij niet inspirerend voor ons? Trouw zijn aan God en je naaste lief hebben in woorden en daden en meer geven dan je volgens de letter eigenlijk zou moeten. Maakt je ook nog tot een fijn mens. Misschien ken je zo iemand. Iemand als Boas. Misschien inspireert iemand jou. Maar niet genoeg. Want echte inspiratie zit van binnen. Echte inspiratie moet door de Heilige Geest komen. Echte inspiratie richt onze blik op de Heer Jezus die zoveel voor ons over had. Die zoveel achterliet om jou en mij. En ook oog krijgen hoort daarbij voor de vreemdelingen in nood. Rut was een vreemdeling. En ze mocht eigenlijk niet in de gemeente komen. Is het dan raar om ook iets te zeggen over de vreemdelingen die ons land binnenkomen? Veel Nederlanders vinden het eigenlijk niks. Laat ze blijven. Laat ze blijven waar ze zitten. Waar ze het arm hebben. Maakt niet uit. Moeten wij niet anders naar vreemdelingen kijken? Zoals we net gelezen hebben in het woord van God. Ten slotte over dit eerste stukje. Laat Boas ook iets zien van de Heer Jezus. Het lijkt mij wel. Christus die kwam voor alle volken. Die oog had voor mensen in nood. Jezus zei, kom naar mij en blijf bij mij. Dat is precies wat Boas zegt. Kom naar mij en blijf op mijn akker. Hoe ver wil je daarin gaan om de lijn te trekken van Boas naar de Heer Jezus? Wat vind je hiervan? Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Het viel mij gelijk op. Denk je toch aan het avondmaal? Denk er maar eens over. Nog even, het laatste stukje van deze preek is er iets anders wat ik graag wil belichten. Dat is het toeval. Want dat staat hier zomaar in de Bijbel. Het toeval wilde dat de akker waar Rut kwam van Boas was. Het familielid van Elimelech. Toevallig. Ja, dat zeg ik ook heel vaak en jij vast ook toevallig. Toevallig kwam ik die en die tegen vanmorgen. Heel toevallig zag ik advertentie. En heb ik op gesolliciteerd. En ik heb die baan ook nog gekregen. Ik zag heel toevallig die advertentie. Mijn oog viel erop. En toevallig hoorde ik dat huis te koop kwam. Toevallig ontmoette ik hem of haar met wie ik nu getrouwd ben. Zo kun je praten. Ja, zeggen we dan, toeval bestaat niet. Daarmee bedoel je, er is iemand die het totaaloverzicht heeft en die toch het een en ander organiseert. Dingen die jij als toeval ervaart. Maar hier lees ik gewoon in de Bijbel bij toeval. Per toeval kwam Rut bij Boas. Het toeval wilde dat, staat er. Daarmee is bedoeld dat Rut en Naomi niet een plannetje hadden bedacht. Een slim plannetje van, Naomi heeft niet gezegd tegen Rut van, joh, ga dan naar Boas, dat is familie. Is er niet aan gedacht, niet bedacht, niet gezegd. Dus in die zin kwam ze bij toeval op die akker. Het was niet van tevoren uitgekookt. Maar dan blijkt juist dat het niet toevallig is. Want Boas is inderdaad familie en daarmee ook kandidaat losser. Nou, losser ga ik nu niet helemaal uitleggen, maar dat betekent in elk geval dat hij een plicht heeft tegenover Naomi en Rut. Nou, en dan komen Rut en Boas met elkaar in aanraking. Dan gaat het gebeuren. Het is het begin van Gods weg, misschien al veel eerder begonnen, met hun leven samen. Want vorige week hebben we dat gezien. Vorige week hebben we gezien. Rut 4 gelezen. Christian doelde er ook al even op. Geslachtsregister. En dat leidt naar de Heer Jezus toe. Want je loopt zo over in Matthäus 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Rut en Boas hebben een plek in de komst van de Heer Jezus Christus. Naar deze wereld. God heeft dat plan. Dat weten zij allemaal niet. Maar dat is wel zo. Het is een schakeltje naar de toekomst. Dus God doet stapje voor stapje. Werkt hij aan het grote plan dat hij heeft. Rut zit in een beroerde situatie. Ze komt in een vreemd land. Je kent niemand. Zei net ook iemand in de klas. Je kent niemand. Nou, zij kent ook niemand. Heeft geen geld. Wat moet je? Ja, ze heeft voor God gekozen. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar er komt geen manna uit de hemel. Dus, wat doet ze? Ze maakt gebruik van Leviticus 19. Dat heeft God zo geregeld. Jij mag Aaron gaan zoeken. Dat staat in het woord van God. Boas laat Aaron vallen. Volgens dat woord van God. Je ziet eigenlijk dat twee mensen die dus allebei door het woord van God bij elkaar komen. Door Leviticus 19. Als Boas had gezegd, ja, staat in Leviticus 19 de groeten. Ik houd voor mezelf, stuur alle mensen weg die willen Aaron komen zoeken. Als hij zich niet aan Gods woord had gehouden, hadden die twee elkaar nooit ontmoet. God bouwt aan de toekomst van twee mensen, schakelt hen in zijn koninkrijk. Het zijn wel twee mensen die ook God zoeken. Nou, deze geschiedenis laat wel zien hoe God kan werken in ons leven ook nog. Misschien denk je wel eens, ja, wat merk ik van God? Ik merk niks van God. Ja, dan kun je van tijd tot tijd kan je dat hebben. Dat je dat denkt van waar is God? In de wereld zie ik het niet. Ik zie het in mijn eigen leven, zie ik het ook niet. Zou die wel bestaan? Ja, wat zou je dan mee willen maken? Wat zou je willen meemaken om te zeggen, ja, God bestaat? Oké, misschien wil je een heel groot wonder zien. Iemand die heel ziek is en geneest. Of een dode die opstaat. Ja, God kan die dingen zeker doen. En dat doet hij ook. Maar ja, als je dat ooit eens meegemaakt hebt, dan moet je dat zoiets ook koesteren. En er telkens weer aan denken. Dat je dat toen hebt meegemaakt. Want dat God zo kan ingrijpen. Maar ik denk dat er hier ook heel veel mensen zijn die dat nooit hebben meegemaakt. En misschien ook wel nooit gaan meemaken. Als je nog nooit iets heel bijzonders hebt meegemaakt van God, moet je dan vaststellen dat hij niet bestaat. In elk geval niet in mijn eigen leven. Nou, zo'n conclusie zou veel te snel getrokken zijn. Door alleen maar uit te kijken naar heel opzienbarende voorvallen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om God te ontmoeten. Want meestal laat God zijn aanwezigheid zien in ons leven op andere manieren. God kan hele grootste dingen doen. Maar meestal is God in je leven aanwezig in de gewone dingen. In de alledaagse dingen. Zo gewoon dat je er misschien wel heel makkelijk aan voorbij loopt. Maar steeds, elke dag is er weer mogelijkheid om dat contact met God ook te herkennen. Maar je oog moet er wel voor open zijn. Nou, een prachtig voorbeeld daarvan is deze Bijbelse geschiedenis. Een toevallig, niet toevallige ontmoeting, zeg maar, tussen Boas en Rut. Misschien moeten wij er toch meer bij stilstaan, jij en ik, dat niks voor niks gebeurt. Soms kun je het achteraf wel benoemen, en kijk je terug in je leven en zeg je, oké, was niet leuk, was eigenlijk wel heel beroerd, maar heeft toch ook wel weer zijn bedoeling gehad. Soms kun je dat zeggen, maar vaak ook helemaal niet. Wat we zeker niet moeten doen om bij anderen makkelijk te zeggen van nou, het zal wel daarvoor zijn of het zal wel daarvoor zijn. Dat weet je vaak helemaal niet en zijn vaak ook geen troostende woorden. Bovendien, we krijgen vaak maar een glimp van Gods plannen te zien. Ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat deze geschiedenis van Boas en Rut geen onomstotelijk bewijs is dat God aanwezig is in de gewone dingen. Als jij wilt volhouden dat het volledig van toevalligheden aan elkaar hangt en dat heel je leven van toevalligheden in elkaar zit, dan kan ik je niet van het tegendeel overtuigen. Voor wie geen persoonlijke band met God heeft, of als die persoonlijke band een tijdelijk verbroken is, zoals bij Naomi dat geval was, dan hebben de gewone dingen geen enkele bewijskracht. Maar als je je openstelt voor God, dan zul je hem kunnen ontmoeten en ontvankelijk worden voor zijn aanraking. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Alleen hebben we soms een Boas nodig om ons van die alomtegenwoordigheid van God weer bewust te maken. Amen. Zullen we samen God danken en bidden? Zullen we bidden voor het initiatief wat net in het begin van de afkondigingen is meegedeeld, door de gesprekken die gestart zijn. En we willen ook de heren danken met de familie Arkema. Dat Rick en Helene zijn getrouwd. En afgelopen vrijdag, gefeliciteerd. En ze zijn hun huwelijkskerk bevestigd in de kerk van Utrecht Centrum, heb ik begrepen. Zullen we samen danken en bidden. Misschien ook goed nog even te zeggen, we hebben in Oost gebeden voor Michiel Messeling. Nou, Michiel Messeling is een jeugdwerker, dus de jeugd kent hem ook goed. Michiel en zijn vrouw Suzanne en kinderen, familie, hebben een spannende week, komende week. We weten dat Michiel geopereerd is in zijn hoofd. Op een MRI is toch iets gezien waarvan ze graag willen weten wat het is. Dat is niet helemaal duidelijk, het hoeft niet per se slecht te zijn. Maar dan moet er misschien een biopt genomen worden en dat heeft wel weer risico's. Dus het is wel een spannende week voor Michiel en Suzanne. Laten we ook voor hen opdragen aan de Heer. Heere God, Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest. We bidden om geïnspireerde en inspirerende mensen. Mensen die u, uw woord en elkaar lief hebben. Mensen zoals Boas en Rut. Wij bidden u, geef dat wij zelf zo iemand kunnen zijn. Kunnen we niet uit onszelf, Heren? We kennen onze eigen zwakheid juist ook. Maar u kunt het wel in ons geven. Daar bidden we om. We leven in een tijd waarin veel mensen voor andere dingen gaan dan voor u. Veel mensen kennen ook uw genade niet meer. Daarom bidden wij, geef dat wij staande zullen blijven. Zegen onze gemeente met trouw. Ook als we er misschien ons alleen voor voelen staan. We kunnen juist zoveel betekenen, ook dan. We bidden om veel liefde voor andere mensen. U wilde zorgen voor de allerarmsten. Boas deelde ruim uit. Wilt u ons ook helpen om niet aan ons bezit vast te zitten, zodat we ruimte hebben in ons hart om te geven en dat we niet het smalste randje laten staan? We bidden voor mensen die op de vlucht zijn, die een thuis zoeken. Voor mensen die arm zijn, in ons land of buiten ons land. Heer, we bidden voor hen en maken ons bereid om te delen. Wij bidden, Heere God, om geloof in uw plan met ons leven. Dat we ook bij allerlei ontmoetingen beseffen dat u er bent en dat u ook ons leven leidt. Misschien zien we het niet direct, misschien later, misschien niet. Maar u bent er. Heer, wilt u ons ook nabij zijn als we moeite hebben met hoe het gaat? Zoals Naomi. U begrijpt onze moeite, onze strijd. Daarom bidden we ook voor Michiel, Messeling, Suzanne, hun kinderen, ouders. Dinsdag een moeilijk gesprek met een moeilijke keuze die ze moeten maken. Heer, wees hen nabij. En wilt u het te goed maken, Heren. Heren, u bent bij machten om ook te genezen. Mag uw naam verheerlijkt worden door uw grote daden. Wij zullen u prijzen en uw naam verkondigen. Heer, wees hen nabij. Heren, we willen u ook bidden om uw zegen over de gemeente. We hoorden van de gesprekken tussen de broeders van Aalderen, van Dommelen en Wesseling. We zijn blij dat ze elkaar als broers in u herkennen. Dat is de diepste band die er is. In Christus, die onze middelaar en heelmeester is. We bidden om zegen over deze gesprekken. Dat uw Heilige Geest in de harten van hen zal zijn. Wil wijsheid geven, een open oor en hart. Tot verheerlijking van uw naam. We bidden om uw zegen over de 16-plus avond die vanavond anders ingevuld gaat worden. Wilt u zorgen voor de spreker, Martijn Dekker, die ziek is, wilt u hem nabij zijn en beter maken. Dank u wel dat u voor de vele mogelijkheden die u ons geeft om hier in alle vrijheid met de Bijbel bezig te zijn. Ook vanavond dus, dat u het een gezegende avond laat zijn. We bidden voor onze jongeren, dat ze u mogen willen liefhebben, dat ze u mogen kennen als het fundament onder hun leven en dat ze zich ook willen verbinden aan de gemeente. We bidden voor Alex en Julia. We kennen hen als mensen die bevlogen zijn en in Oekraïne hun werk, hun evangelisatiewerk willen doen. Heer, dank u wel voor de plek die ze in Holland-Pristan nu hebben. De eerste contacten zijn gelegd en zijn goed. Maar er zijn ook barrières te overwinnen. De persoon die hen ruimte geeft zal binnenkort met pensioen gaan. Mag er iemand anders komen die hen ook gelegenheid geeft om een gemeente te vormen? Heer, dank u wel voor de liefde. Uw liefde, maar ook de liefde tussen mensen. Heer, dank u wel voor het huwelijk dat Rick en Helene, Arkema, Capelle zijn aangegaan met elkaar. Dank u wel, Heer, dat ze dat ook met u wilden doen. Dat ze met u hun huwelijk in zijn gegaan. Dat ze uw zegen gevraagd en gekregen hebben. Heer, wat is het bijzonder dat mensen elkaar kunnen liefhebben. Wilt u hen een mooie en goede tijd met elkaar geven? Heer, wilt u voor ons allen zorgen, ook deze zondag, brengt u ons ook vanmiddag zo mogelijk weer bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. Tijdens de collecte zal een lied gespeeld worden, gezongen. Verborgen rijkdom. En eindigen we met opwekking 461, juich voor de Heer. Gods zegen mogen we de zondag verder ingaan. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.
Yeah.